Dit is Wegkletsen met Ellen van Dijk en Roxane Kneteman.
Het is kort, krachtig.
Precies zoals we zijn.
Echt zoals we zijn. Ja. Puur.
Ja, ja, zo kan hij wel weer. Het is ook maar gewoon de 120ste podcast over wielrennen, hè?
Ik vind dit geweldig. Jij weet hoeveel ik van mannen hou.
Nee, het gaat over vrouwen. Vrouwenwielrennen. Met anekdotes rechtstreeks uit het peloton.
Oh, je hebt het tegen mij. Oh, mama. Ja, oh ja, ik heb een zoon. Ja, dat is ook zo.
En natuurlijk met de scherpe blik van de kneet.
Maar weet je, El, ik dacht afgelopen week, eigenlijk ben je ook wel een beetje een showpony, hè?
Dit is Wegkletsen, een half uurtje podcastgenot, aangeboden door Roxane Kneteman en Ellen van Dijk.
Roxy, we zijn er weer. Alsnog, hè, we waren even onzeker of we dus deze week zouden zijn, maar we zijn er. Op de afspraak.
Ja, maar echt, El, eigenlijk ben jij de grootste diehard in dit verhaal.
Ja, 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 maar het is gewoon zo gezellig elke keer. Ik denk, even bijkletsen, even wegkletsen.
Maar weet je, El, ik dacht afgelopen week, eigenlijk ben je ook wel een beetje een showpony, hè?
Ja, dat is ook wel. Ik wil iedereen nu wel eventjes vertellen van, ik ben er weer, jongens. Dus ja,
ik kon geen tweet openen. Ik kon geen artikel lezen waar jij niet in genoemd werd.
Ja, ja, het is een en al Ellen van Dijk keer terug in het peloton. De hele wereld op zijn kop. Nee, maar dat is wel een beetje, dat is van social media. Als jij dus, kijk, wij volgen heel veel dezelfde mensen. Dus krijg je ook heel veel suggesties van mij. Je denkt natuurlijk ook altijd aan mij. En jij googelt mij heel vaak natuurlijk.
Ja. Ik heb een poster. Ja. Een poster boven mijn bed voor jou. Ja.
Dus dan krijg je ook al die nieuwsberichten meteen. Dus het is soms een beetje vertekend beeld misschien.
Ah, oké, El. Dus ja. Je was niet overal.
Niet overal, nee.
Maar hier gaan we het straks natuurlijk verder over hebben, hè, El. Ja. Over ja. Waarom je überhaupt eigenlijk overal, maar niet overal, oppopte op mijn social en in kranten.
Ja.
Want ik wil daar natuurlijk ook nog alles over weten. Maar waar gaan we het eerst over hebben?
Ronde van Drenthe, Rox. Dat was de echte koers deze week. De World Tour koers in Ronde van Drenthe. Ja, ik moet zeggen, ik heb het niet gezien, want ik was er niet. Ik heb wel even de samenvatting teruggekeken, of eigenlijk de laatste 2 kilometer met het commentaar van jou en Andries. Dus ik ben een beetje op de hoogte, maar ik weet niet overal wat vanaf. Dus praat me bij.
Ja, nou ja, de Ronde van Drenthe was natuurlijk anders dan dat we gewend zijn. Want normaal gaan we door elk Drents dorpje. Pakken we de... Het zijn geen kasseien, maar pakken we de keien mee van Drenthe. Ja. Ondertussen kunnen we die keien ook wel grasmatjes noemen door de bossen heen.
Spekglad.
Ja, ja, inderdaad. Alleen in het noorden van Nederland hebben we eigenlijk een beetje want ik zeg ook nadrukkelijk want ik woon ook in het noorden, hebben we te maken met de capaciteit van de politie die is ingekrimpt voor sportevenementen en waaronder wielrennen. Dus er was niet genoeg politiebegeleiding om dus door alle dorpjes van Drenthe te gaan met de Ronde van Drenthe. En heeft de organisatie moeten uitwijken naar een omloop van 29 kilometer. Ik heb hem dus de week voor Drenthe verkend. Want ik was wel een beetje in zak en as. Want wat is de Ronde van Drenthe zonder toch wel zijn charme van door al die dorpjes. Je kan er omheen altijd. Ik weet niet of jij dat altijd wel zo hebt ervaren. Je kan er omheen. Maar tijdens de Ronde van Drenthe gaan we er altijd doorheen.
Ja, daar kom je pas achter als je een keer op vakantie bent in Drenthe. Dan denk je, je kunt er ook gewoon omheen.
Ja. Ja, juist. Ik was dus een beetje in zak en as. Toen verkende ik de ronde vorige week. En toen dacht ik, jeetje, wat hebben ze dit eigenlijk goed opgelost? Het was een mix van breed en smal. Bochtig vond ik hem ook wel. Open, de FAM, die lag er dus gisteren voor de 25ste keer in. De FAMberg, die is natuurlijk wel helemaal gepimpt.
Ja.
Maar de FAM, de Ronde van Drenthe zou ook niet de Ronde van... Ja, juist. De Ronde van Drenthe zou niet de Ronde van Drenthe zijn zonder FAMberg.
Nee.
Dus even petje af, shout-out naar de organisatie van Ronde van Drenthe. Want ze hadden de echt een mooie omloop van gemaakt.
Ja, en Huub en Femi, de organisatoren van de Ronde van Drenthe, zijn dat echt al sinds dat ik besta sowieso. Of ja. Sinds dat ik weet van wielrennen. Ja, ja, wij. En wij inderdaad, 87. en dat zijn echt, ja, dat zijn zulke liefhebbers. Dat zijn zulke lieve mensen met zo'n hart voor die Ronde van Drenthe. En die zijn daar het hele jaar mee bezig. Ik weet niet hoe oud ze inmiddels zijn, maar allang de gepensioneerde leeftijd voorbij. Maar ze doen dit nog steeds met heel veel passie en plezier. En dat is echt, ja, dat maakt die ronde ook zo speciaal.
Ja, en weet je wat ook weer leuk was? De stroopwafels zag ik alweer overal. Ja. De presentatie, daar kregen ze ook weer een handdoek of een deken met de Ronde van Drenthe erop.
Ja.
Bij de ploegpresentatie, dus ik bedoel bij de ploegvergadering. De dag van tevoren kregen alle ploegleiders zo'n, wat ik net zei, een pakje stroopwafels.
Ja.
Dat is dus ook al zo lang als ik denk aan de Ronde van Drenthe.
Ja. Krijg je altijd wat lekkers. Ik ben een keer gaan verkennen de Ronde van Drenthe met Sunweb. En dat was op een hele druilerige dag. En wij kwamen ergens bij een sporthal aan. En Femi stond dus al op te wachten met een zak met chocoladepaaseitjes. Want we gingen de Ronde van Drenthe verkennen. En zij kwam ons even verwelkomen op het Ronde van Drenthe parcours. Dus ja, dat is wel typerend.
Nou ja, inderdaad. Shout-out voor hun. Want... het was zelfs een beetje, nou ja, een beetje. Ik vond het zelfs druk op de FAM gisteren. Het was niet EK-druk. Het was ook niet NK-druk. Dus daar moeten we wel eventjes van af. Maar het was druk. En het was niet echt warm.
Ja, Rox, want hoorde ik nou dat jij in een soort showvol, of weet ik veel, hoe moeten we dit zeggen? Jij zat op die FAMberg commentaar te geven. En waar zat je commentaar te geven?
Nou, echt, ik heb gisteren zo genoten. Naast dat ik het altijd leuk vind om op locatie commentaar te doen. Zaten wij dus... in de NOP, NEP, dat, die is eigenlijk altijd van de beeld. En alles wat omtrent televisie is, zie je altijd NEP. En dat is eigenlijk al het elektronische gebeuren. Zaten wij in de vrachtwagen, dus waar het rijgedeelte, dus waar de chauffeur zit.
Oh, daar.
Zaten wij commentaar te doen. En daar hadden ze een tv'tje voor Andries neergezet, een tv'tje voor mij neergezet, koptelefoontje. Nou, we hadden echt het beste plekje van de ronde. Ik wil eigenlijk niet meer anders.
Nee, nou, forever Ronde van Drenthe.
Ja. Hey, ik vroeg me nog af, hè, El, want vorige keer in ons podcast hadden we het over de mouwtjes van Kim Pinaar.
Ben je er al uit?
We zijn er volgens mij uit.
Nou, ik nog niet, maar ja, jij wel.
Oh ja, nee, we zijn... zeg maar mijn frustratie, het was niet frustratie, maar mijn zorg van, hey, ik snap dit niet, hoe zit het, is vanuit mindere kanten beantwoord. Het is dus inderdaad de Mauritius vlag.
Oké.
Want het is niet zwart, wat wij zien als zwart, maar donkerpaars.
Aha.
En vandaar dat het geen regenboogmouwtje is.
Oké.
Nou ja, dat is dus het antwoord. Dus nou, het lijkt wel heel veel.
Is het mysterie opgelost bij deze? Ja.
Nou, wel... Ik slaap weer goed.
Ik denk dat we toch ook eens naar Mauritius moeten verhuizen dan. Want het is best wel cool als je daar, als je daar zo'n bandje kan verdienen.
Maar zou jij, als je dan kampioen...
Ik zou me er niet heel gemakkelijk bij voelen. Nee. Weet
ik
je, als je
niet.
Dan ik... naast Kopecky fietst of weet ik veel wie nog meer... Ja,
Dijkert.
Ja, ja.
Dijkman bedoel ik, sorry. Even overnieuw. Ja. Sorry, Benjamin, even nieuw. We fietsen naast Dijkman.
Ja. Of Balsamo, nou ja. Of whoever. Ja, Vos.
Ja, Ellen van Dijk.
Ja, ja. Om maar iemand te noemen.
Ik zou echt niet op mijn gemak zijn dan.
Nee. Maar goed, alle eer aan haar. Want ja, ze is gewoon Mauritiaans kampioen. Kampioen, ja. However je dat ook zegt. Ja. Ja. Ja, nou tof. Nou, mistoe je erop gelost. Maar Rox, jij hebt natuurlijk die koers wel heel goed gevolgd. En wat was nou voor jou het moment van het weekend? Rubriekje, intro.
Het moment van het weekend.
Ik vond het lastig, want ik vond het sowieso een toffe koers, wat ik net natuurlijk al zei. Mooie ronde, er stond wind.
Ja, dat is altijd tof.
Ja, en het viel mij dus op, de ware waaiers. Jij en ik weten hoe het voelt voordat de waaier er is, op het moment dat de waaier ontstaat. En als je er dan eenmaal in zit, kan je eindelijk soms een beetje ademen. Toch?
Ja.
Dat is het. Ja,
ja, dat is het idee.
En dan kijk je, ja, en dan kijk je ernaar op tv. En dan ziet het een soort van harmonieus uit. Dat ontstaan van zo'n waaier.
Ja.
En terwijl het is gewoon oorlog om erin te komen.
Ja. Ja,
maar dat komt er dus niet uit op tv.
Nee, ellebogen, rammen, schreeuwen. Ah, pas op, rot op. Ja.
Maar dat vond ik dus wel even leuk om nog te bedoelen. Het was niet het moment van het weekend.
Nee.
Voor mij, ik heb een beetje... Ik noem ze ook alle twee. Ik vond de uithaal van Puk Pietersen de ene laatste... de laatste keer helemaal van. Dus de drietrapsraket.
Mm-hmm.
Die schudde even aan de boom. Er bleven een paar renners over. Wiebes Kool, Georgie, Balsamo jumpte nog over samen met Zwijnberger. En een hele goede Maciru.
Ja, zo, die reed echt een topkoers.
Ja, ja. En dan eigenlijk mijn andere moment van het weekend was de lead-out naar de, nou ja, dus naar de sprint toe. Het was het stuk voordat je naar de FAM ging op de kant. Je had twee treintjes, DSM, Fermenterk, PostNL. En SD Works natuurlijk. Je had wel meerdere treintjes met wat eenlingen, maar dit waren eigenlijk nog de grootste treintjes. Dan heb je dus een vijver Georgie die de bocht naar links of de bocht naar rechts als eerst neemt, een gat pakt. Wiebes en Maciru zitten eigenlijk meteen op een gat van de viertal rensters. Dan trekt Maciru de gashendel over, maar Georgie dus ook, hè?
Mm-hmm.
Dit is dus allemaal nog voordat de sprint echt begint. Ja, ja. Echt mijn mond open. Die twee rensters, vijver Georgie en Christine Meijeres, Maciru moet ik zeggen. Ik zeg altijd Meijeres, maar Maciru. Echt petje af voor deze twee vrouwen. Wat reden die een sterke finale? Wat reden die een super lead-out? En we hebben het natuurlijk altijd over degene die het dan afmaakt.
Ja, ja.
Maar wat moeten Wiebes en Kool hun handen dichtknijpen als je deze twee vrouwen, zoals ze gisteren reden, voor je mag hebben?
Ja, nee, mooi dat je dat zegt. Ik heb dus die laatste keer Van Berg gezien en die aanloop daar naartoe. En ik zag dat en ik dacht eerst al, wow, wat is die vijver sterk. Georgie, vijver, Georgie. En dan en toen zag ik Maciru inderdaad. En die bleef maar doortrekken. En zelf, ik weet niet, werd ze ook nog top 10 volgens mij. Of vijfde, of ik weet het niet eens. Maar ja, die was echt, echt berensterk. En deze rensters die staan natuurlijk bijna nooit in de picture. Zeker zo Maciru die dit echt al jaren achter elkaar doet ook. Het is echt super knap.
Het is het laatste jaar, hè, van haar.
Oh ja, dat is waar, ja. Ja.
Weet jij in welk jaar zij geboren is?
Ja, het gouden jaar, denk ik, Rox.
Ik denk het ook. Ik denk het ook. 87.
87, ja. Ja, mooi. Mooi man. Maar ja, nou ja, het zijn echt mooie momenten inderdaad. Ja, en dat Wiebes het dus voor de vierde keer, geloof ik, op een rij wint. Zoiets.
2001, de eerste keer. Ja, vierde keer.
Ja, dat is ook wel even bijzonder.
Ja. Ja, en dat vind ik dan mooi. Dan lees je van die... Ja, soms lees ik ze half, maar van die voorbeschouwingen. En dan durven mensen dus nog steeds te zeggen... Nou, alles wat je eigenlijk de afgelopen jaren... Maar zeker vorig jaar van Wiebes hebt gezien... Gewoon een keer tweede op de Kouwbergen.
Ja.
Een soort van twijfel uit te spreken of ze dit wel kan.
Ja, nou, als iemand dit kan. Ja, en weet je, wat ik zelf bij mezelf merk, dat je denkt, oh ja, tuurlijk wint Wiebes. Ja, die wint hier. Ja, dat is ook logisch. Maar dat is dan bijna vanzelfsprekend. Maar dat is natuurlijk niet zo vanzelfsprekend. Dat is echt pure klasse. Als je dat zo achter elkaar op verschillende parcoursen kan doen, dat is gewoon super, super knap.
Ja. Nou, en weet je wat, vooral als je hebt dan ook de laatste keer dus die finale van gezien. Wat ik voornamelijk heel indrukwekkend vond, ze zat ook mee die ronde ervoor met Puk Pietersen. Daar herstelt ze dus blijkbaar zo goed van dat zij de eerste stukje van de finale van toch nog voordat de keien beginnen lucht kan geven aan haar benen. Snap je dan wat? Ja, weet je wel, even
adem ontspannen. Kan halen. Ja, even weer kan herstellen. Ja.
En ze gaat aan. Balsamo vond ik ook, want die wilde eigenlijk ook aangaan toen Wiebes net aanging.
Ja.
Alleen ja, Wiebes slaat gewoon meteen een gat. Maar Balsamo was ook zeker weer op de afspraak. Dat vind ik ook wel leuk om te zien. Want ja, dat vind ik altijd. Ik durf nooit haar echt als favoriet op te schrijven, omdat ze, omdat ze ook zo vaak het gewoon er niet zit.
Ja,
weet je wel,
ja, ze kan
doet.
Ook, ze kan ook soms net tweede worden. Ze komt ook vaak een hele sterke Wiebes tegen of net iemand die beter is. Maar vandaag was ze, nu was ze ook weer heel sterk. En ze gingen, ja, je zag gewoon, zij ging, Wiebes ging aan en Balsamo ging ook wel aan. Maar dan zie je toch dat Wiebes gewoon 4-5 pedaalstroken zoveel harder heeft. Waardoor ze gewoon echt gewoon harder wegrijdt. En ja, en dan wint de sterkste.
Ja, ja, en Balsamo die had ook echt in de laatste ronde zoveel aan Henderson. Die mag ook nog even genoemd worden. Ik vond het echt heel knap werk doen voor Balsamo.
Balsamo aan Henderson. Henderson is van Jumbo, Lotto, Jumbo, Leasebike, Visma, Visma.
Oké, okay, we moeten even knippen. Benjamin.
Loretta Hansen bedoel je, denk ik.
Hansen?
Ja, dat is ook echt een topper. Ja. Dat is ook een veel te ondergewaardeerde renster.
Ja,
Hansen. Ja,
vind ik ook.
Rewind.
Nou ja, en Balsamo die had dus echt nog een hele goede... Hansen.
Loretta Hansen. Okay. Geef niet, Rox, ja, mijn ploeggenoot.
Ja. Oké, okay. Ook nog even goed om te benoemen dat Balsamo aan haar ploeggenoot Rieke Hansen...
Loretta Hansen. Nou ja, die Hansen, hele ploeggenoot van Balsamo deed het ook heel goed in ieder geval.
Ja, we moeten hem met naam noemen.
Ja, Loretta Hansen.
Hansen.
Ja, dit geeft dus al aan dat ze dus ondergewaardeerd is eigenlijk. Hè? Zo, ze komt gewoon niet zoveel
Ik vind haar al best wel vaak opvallen.
Ja, ze is supersterk.
Ja, je hoeft er weinig te noemen. Dat is zo. Ja, ja. Ja. Daar brengen wij vandaag afhandeling in.
Heel goed, Rox. Lekker positieve vibe. Ik hou hiervan. Maar ik ben wel benieuwd, is er dan ook nog iets wat jij deze keer niet snapte?
Wat ik nou dus niet snap, hè... Ja, wat voor mij wel echt een beetje een hoofdbreker was...
Wacht even, nog de rubriek is... erin tussendoor. Oh, ja. Nou, en dan zeg je even, nou, wat ik dus niet snap, hè?
Ja, nou, wat ik dus niet snap, hè? Wat voor mij deze week wel echt een hoofdbreker was, of gisteren voornamelijk, is dat er we rijden een Nederlandse klassieker, een Nederlandse World Tour wedstrijd, waar dan Visma Leasebike besluit niet te gaan rijden. Als Nederlands team. En ze kunnen voor mij alle redenen opnoemen. Ze zullen vast wel voor zichzelf een hele goede reden hebben dat ze er ook niet waren. Alleen, hoe kan het nou zijn dat je als Nederlands team het wielrennen omarmt? En toch wel een soort van gemeenschappelijk doel hebt dat het wielrennen van Nederland op de kaart blijft. Dus dat er wedstrijden blijven worden gereden in Nederland. Dat je dan besluit niet te rijden. Ik snap niet welke reden de groter kan zijn dan, dan het gemeenschappelijke doel. Ik snap dat niet.
Nou, daarnaast is het ook gewoon een World Tour wedstrijd natuurlijk. Een eendaagse, maar in Nederland, die dus ook logistiek makkelijk eigenlijk te regelen is. Ja, vreemde beslissing. Movistar was er ook niet. Ik denk dat de meeste andere World Tour ploegen er wel waren. Mm-hmm. Maar, ja,
nee, maar wat straal je zeg maar als Visma Leasebike uit? Dat je dus een wedstrijd in Nederland niet rijdt. Alle andere wedstrijden volgens mij wel. Hè? Is een wedstrijd in Nederland dan niet belangrijk genoeg? Zijn wedstrijden in het buitenland dan wel belangrijk? Ik vind het gewoon treurig. En ik denk dat ik me niet een reden kan voorstellen... Wat zeg maar alles wat ik net heb genoemd, dit overstijgt om het dan dus niet te gaan rijden.
Ja, ik heb echt geen idee. Misschien zijn ze last minute, hebben ze het afgezegd. Misschien stond het überhaupt niet op hun programma. Ik vind het inderdaad heel raar dat ze niet op de startlijst staan. Dat ze gewoon niet meedoen.
Nee.
Ik snap het ook niet.
Ik had het Jos van Emde gevraagd.
Ja?
Ik begreep dat Jos gaf mij als antwoord dat het heel lang onzeker was of Drenthe door zou gaan. Dat klopt. Dat heb ik net in het begin van de podcast natuurlijk ook benoemd, waarom dat is.
Ja.
Maar juist dan denk ik, juist dan moet je achter een Nederlandse organisatie gaan staan en wij zijn er gewoon.
Punt. Ja, want alle andere ploegen hebben dat ook gedaan.
Ja, ja. Oké, we hebben uiteraard altijd nog een hele lekkere uitsmijter.
Beste luisteraars, ga er eens lekker voor zitten, want... Dan vertelt mama Ellen jullie een verhaaltje uit het peloton. Rox.
Hoe was jouw allereerste wedstrijd als moeder?
Ja, mijn allereerste wedstrijd als moeder. Ja, best wel gek. Nou ja, ik had dus vorige keer in de podcast verteld dat ik de hele week er echt tegenop zag om weg te gaan. En ik was eigenlijk best wel heel emotioneel. En ik dacht, oh, dan moet ik weg bij Faas en bij Benjamin. En het is hier zo gezellig. En het is hier zo leuk. En ik wil ze niet achterlaten. Maar goed, toen eigenlijk het eenmaal het moment daar was, dacht ik, ja, nu gaan we het gewoon doen. En toen kwam ik bij de ploeg en die eerste dag dacht ik, wow, het is dit relaxed eigenlijk. Ja, alles werd voor me gedaan. Ik hoefde 's nachts er niet uit om melk te geven. Ik werd gemasseerd. Al mijn eten werd geserveerd. Ik dacht, nou, eigenlijk is het zo verkeerd nog niet. Nee, maar het was wel natuurlijk, het is gewoon heel gek als je dan 's avonds naar bed gaat en dan denkt, oh, nu lig ik hier en zij liggen daar. En dan krijg je fotootjes door of je bent even aan het facetimen en dan wil je gewoon lekker knuffelen. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat het me heel erg meeviel. Ik dacht dat ik dat echt veel zwaarder zou vinden. Maar dat viel me toch echt wel mee. En ik weet niet, ik denk dan begin je ook te twijfelen. Oh, is dat dan slecht dat ik dat niet erg genoeg vind? Maar ja, ik was ook gewoon daar om mijn werk te doen. En dan zit je daar helemaal in. En ja, het was wel heel grappig dat ik in het peloton fietste tijdens de eerste etappe. En dan ergens na een kilometer of 80 kwam er een renster naast me fietsen. En die zei, welcome back, mama Ellen. En ik dacht echt zo, huh? Oh, je hebt het tegen mij. Oh, mama. Ja, oh ja, ik heb een zoon. Ja, dat is ook zo. Ik was het gewoon even helemaal vergeten. En ik zit daar dan zo in die wedstrijd en ben ik zo gefocust. Ja, dan denk ik er echt niet aan. In het begin van de koers nog één keertje bij de start. Maar ja, eigenlijk voelt het ook allemaal best wel weer heel snel vertrouwd. Je doet gewoon weer wat ik eigenlijk al bijna 20 jaar doe, hè, Rox. Dat is ook bizar om te beseffen. Mm-hmm. Daar dacht ik aan. Ik doe dit gewoon al bijna 20 jaar. Ja, vind je het gek dat het vertrouwd voelt?
Ja, hey, en El, is het dan, als je zeg maar, wel, nee, ik had een vraag, maar ik weet het even niet.
Ja, maakt okay, het niet uit.
Je zit dan zo in die koers, hè? Die ging ook eigenlijk gewoon, kijk, ik zag de uitslag. Ik bedoel, als ik vijfde werd in de wedstrijd, was ik vaak al wel best wel, dat ik dacht zo, best wel lekker dit. Ik weet niet hoe het voelt als je 5 maanden daarvoor bevallen bent van een zoon. Denk je daar dan nog aan? Ben je tevreden met die 5e plek? Was het boven verwachting hoe je voelde fysiek in het peloton? Of?
Nou kijk, vooropgesteld, ik deed natuurlijk de Vuelta Extremadura. Dus de Movistar was daar echt met een sterke ploeg. Maar voor de rest waren er niet echt hele sterke ploegen. Dus het is moeilijk om te vergelijken van ja, waar sta ik in het World Tour peloton? Dat weet ik gewoon nog niet. Maar ik voelde me die dag wel heel sterk. En ik wilde weer even in het peloton leren fietsen. De eerste 15 kilometer heb ik voorop gefietst. Omdat ik dacht, ik wil er nog even niet in. maar toen dacht ik, ja, dit wordt toch wel pittig met wind tegen. Dus dan moest ik me er toch in gaan mengen. En dat ging eigenlijk ook wel prima. Maar we waren zelf daar met een hele jonge ploeg. Dus we hadden 3 renners die nog maar 18 jaar oud zijn. En we hadden ook Gaia Realini, een klimster die voor het klassement zou gaan. Dus we hadden echt wel doelen als ploeg zijnde, die niet persoonlijk voor mij waren. Dus ik zou die jonge renners, die moest ik een beetje begeleiden en wat proberen te leren. Ik moest Gaia Realini uit de wind houden, want wij hadden ook waaiers in Extremadura. Dat was echt fantastisch. Ik dacht, wauw, gaaf, we gaan waaien rijden. Alleen, ja, Gaia Realini is 40 kilo. En als daar een zuchtje wind
ongeveer
opkomt,
net zo groot als Vaas.
Ja, precies. Ja, net iets groter, ja. En ja, die kan natuurlijk gewoon een waaier rijden. Sowieso leer je dat niet in Italië. En dus mijn taak was om haar uit de wind te houden achter de waaier eigenlijk, zodat ze niet de waaier zou missen. Dus ja, dat vond ik wel. Ik merkte meteen dat ik gefrustreerd eruit. Ik dacht, ja, potje aan de ozie. Ik wil gewoon gas geven. Ik wil een waaier rijden. Leuk, we kunnen waaiers gaan rijden. Zit ik hier een beetje erachter te fietsen.
Oppas te spelen.
Ja, precies.
Ben ik net thuis weg? Precies. Of ik net niet? Ja. Meer eventjes op een kind te passen. Heb je Realini?
Ja, dat is zo. Ja, babysitting noemen ze dat ook. Ja. Dus eigenlijk moet ik de hele tijd, de hele dag zorgen dat zij zo min mogelijk energie verspeelt. En ze is natuurlijk ook gewoon de helft van mij in alles ongeveer. Dus die fietst dan achter mij aan en die moet ik dan uit de wind houden. En ik dacht, potje aan doos.
Zij zit echt onder jouw stuur.
Ja, het is echt niet normaal. Nee, nou, ik breng het nu zo, maar ik vind het hartstikke leuk om natuurlijk voor mijn ploeg te werken. En zeker in mijn eerste koers en al helemaal hier. Dus ik vind dat helemaal geen probleem. Alleen als er waaiers zijn, dan word ik wel meteen enthousiast. En dan merkte ik aan mezelf van, ik wil hierin meedoen. Ik wil weer in meedoen. En,
Wat fijn dat je dat dus wel gewoon meteen weer hebt.
Ja, inderdaad. Daar was
toch?
Ik ook wel verrast
Want
over.
Want dat weet
ja.
je niet. Nee. Voor hetzelfde geld een jaar uit het peloton. Ja. Je komt terug in en je relativeert zo'n waaier.
Ja,
moet je niet doen.
Dat is
niet de manier om een waaier aan te gaan.
Nee, precies. Nee, dus, nou ja, en uiteindelijk, de waaiers, dat ging dus niet echt, dat ging niet echt door. En toen kwam de sprint. En de sprint zouden we aantrekken voor Brody Chapman. Ook een, eigenlijk altijd een knecht bij ons in de ploeg. Maar die kreeg in deze koers dan ook haar kansen. En was een bergoplopende strook van 700 meter ongeveer. Dus het plan was dat ik volle bak vanuit de laatste bocht die sprint zou aangaan. En dat zij er dan overheen kwam. Maar helaas gebeurde er iets waardoor zij mijn wiel verloor in de laatste bocht. Dus dat was wel heel zonde, want daardoor deed ik een soort lead-out voor Movistar. Maar goed,
het is wel de podcast voor de lead-outs.
Ja, zeker. Ja. Shout-out to the lead-out.
Ja. Want toevallig, ik heb het een beetje gezien, die lead-out. Die was wel best wel pittig. Lekker.
Ja.
Voor de verkeerde persoon, weliswaar.
Ja, precies, ja.
Maar hij was wel sterk.
Ja, dus en dat soort dingen geven me dan weer vertrouwen. Dat ik denk, oh lekker, dit voelt echt wel weer alsof er power op zit. En ik kan echt weer meedoen. En het was gewoon ook echt wel een fantastische koers om te beginnen. Want ja, het niveau was gewoon nog lager. Er was heel weinig druk. En het was ook leuk om met dus al die jonge meiden op pad te zijn.
Yeah.
Want die zijn dus 18 jaar. En ja, ik dacht dus, ik doe dit dus al bijna 20 jaar. Dus ik doe dit langer dan dat zij bestaan. Dat is toch ook bizar? En toen zei ik dus, want ik zei in de koers, ik was koerskapitein. Ik zei, meiden, straks komt de wind op de kant en we gaan een waaier maken. Maar ja, ze keken me allemaal een beetje schapenachtig aan. Maar ja, in zo'n koers denk je, ja, nou ja, het zal wel. En achteraf vroeg ik maar, weten jullie wat een waaier is? Hebben jullie wel eens een waaier gereden? En die meiden, nee, ik heb dat nog nooit gedaan. En toen dacht ik, hoe kan dat? Ik bedoel, ik snap wel dat ze 18 zijn. Maar toen wij 18 waren, Rox... Ja,
ik denk dat ons junioren voorjaar bestond uit waaiers, toch?
Ja, dus dat vond ik wel een beetje shocking. En weet je wat ik helemaal grappig vond? Daarna kreeg ik vervolgens een appje van een van de renters. Die was gaan googlen hoe je een waaier moet rijden. En die had dus een handleiding gevonden op YouTube. En dat ging ze doorsturen. Ze zei, bedoel je dit dan? Want ik snapte niet precies wat je bedoelde. Dus via YouTube...
Klopte de handleiding?
Ja, het klopte zeker. De theorie klopt. Maar ja, de praktijk is toch vaak wat lastiger dan dat je een filmpje op YouTube bekijkt.
Ja, wat jij
al zei, zo harmonieus als het eruit ziet, zo is het in het echt meestal niet.
Is het dus niet. En dat brengt me eventjes een inham of een klein bruggetje. Want Puk Pietersen reed dus dit weekend de Ronde van Drenthe.
Ja.
En ik vroeg dus ook aan haar, voordat ze startte... Goh, heb je eigenlijk wel eens waaiers gereden?
Ja.
En toen zei ze, ja, ik heb wel eens bij de nieuwelingen, geloof ik, in Kleine Hein. Nou, ons wel bekend.
Ja.
Volgens mij wel eens een keer een waaier gereden. Ik weet niet of ik er goed in ben, maar het is hectiek. Dus ik denk dat ik het wel leuk vind.
Ja.
Maar ja, ik weet dus ook niet beter dan dat je eigenlijk al in trainingen met jongens waaiers reed.
Ja, als je gewoon op een dijkje rijdt hier in Nederland en je gaat weer met een groepje, zorg maar dat je voorin zit. Anders wappen je zo op de kant eraf.
Ja, het is gewoon echt, het leven is gewoon hard als wielrenster.
Ja, maar vooral in Nederland dan, denk ik. Want al mijn ploeggenootjes, die hadden dus eigenlijk geen flauw benul. Ik zei, hoe doen jullie dat in Borselen dan? Want Borselen is zo'n juniorenkoers waarbij altijd wind staat. En waarbij je denkt, er zijn altijd waaiers. Oh ja, nee, als er dan wind stond, dan gingen wij achter elkaar fietsen, zei ze. Ik dacht, oké. Ja, nou, dat kan ook. Nou, er is nog een inhaalslagje te maken.
Ja. En toen, Hel, want de tweede etappe werd gewonnen door...
Ja.
Marije Meijering,
ja. Ja, super knap.
Ja. Werd gewonnen door Marije Meijering.
Ja.
Ik weet niet of je... Jij zat natuurlijk gewoon in koers, maar het was een leuke finale.
Ja, nou, dat heb ik dus niet gezien. Nee, want daar zat ik niet.
Dat deed Movistar heel goed.
Nou, Movistar reed sowieso echt goed die etappe, moet ik zeggen. Dus eerst was er een kopgroepje met Patinho van Movistar. Realini zat daar ook bij. Dus eigenlijk de klimsters van de twee grote ploegen. En dat was eigenlijk ook voor ons een goede situatie. Goed om even te benoemen, er was eigenlijk een hele lange berg op aankomst. Maar die was gecanceld vanwege noodweer. Dus dat ging niet door. Was ik niet zo rauwig om persoonlijk. Was nog steeds heel veel klimmen, maar niet meer zo lange aankomst. En uiteindelijk sprong Meijering dus naar dat groepje toe. Op een moment, ze kwam echt goed van achter en ze ging echt hard aan op een lastig klimmetje. En ja, het was wel een moment wat je ergens wel had aanzien kunnen komen. Ik had al tegen mijn ploeggenootje gezegd, pas op de volgende klim, want ze kunnen gaan springen. Maar zelf, ik had echt een totaal slechte dag. Ik was echt hele hoge hartslag, hele lage wattages, echt mond wijd open. Ik kon helemaal niks. Ik wist niet wat me gebeurde. Daar baalde ik wel flink van. Maar ik kon echt totaal niet mee. Ze was ook gewoon heel sterk. En ik had verder nog Chapman en Brody Chapman en Isabelle Holmgren in mijn groepje. En vervolgens ben ik uiteindelijk gaan achtervolgen met Holmgren. Maar ze was gewoon te sterk. Dus zij reed naar die kopgroep toe. En uiteindelijk is zij uit die kopgroep in de afdaling weggereden bij Realini.
Ja, regen.
Ja, het was heel slecht weer.
Het regende.
Ja.
Ja.
En heeft zij
tijd gepakt. Ja, en dan een heel klein hupsje bergop. Was het een hupsje? Zo leek het. Maar,
nou, het was al 2 kilometer. Dus het was niet heel stijl, maar het was wel een last. Ja, zeker als je een slechte dag hebt, is het een lastig klimmetje. Ja.
Maar heb je die ook weer even gehad, El?
Ja, nou, wel meteen. Ja, ik dacht, nou, het viel me een beetje tegen. En ik zocht dan naar verklaringen van waarom is dat dan? Want ik heb natuurlijk wel gewoon al redelijk steady getraind en zo. En dat ging over het algemeen heel goed. Maar ja, ik zit toch nog steeds wel ook een beetje met die borstvoeding en die hormoonwisselingen daarin. En ik had ook 's nachts dat ik echt van die zweetaanvallen had. En had ik het 's nachts weer koud. Dus ik had niet echt koorts. Maar mijn lichaam was wel heel erg bezig met iets. En hoge hartslagen en slecht herstel. Dus ja, daar baalde ik wel van. Want ik dacht, ja, maar ik kan wel gewoon dagen goed achter elkaar trainen. En nu heb ik 1 koersje gereden en nu komt dit zo. Maar ja, in die zin is mijn lichaam gewoon nog niet super stabiel zoals ik het gewend ben. En die hormonen spelen wel echt nog een rol. Dus ja, dat is nog niet helemaal uit het systeem in ieder geval.
Nee, maar toen kwam dag 3.
Toen kwam dag 3, daarvoor was ik er, de tijdrit. Ja. Dus ik dacht, ja... lekker, zet ik alles op die tijdrit, voel ik me hier hartstikke belammerd. Dus ik zag er wel een klein beetje tegenop. Ik keek er aan de ene kant naar uit en aan de andere kant dacht ik, ja, nou, wel echt zonde als ik nu niet kan laten zien wat ik gewoon in trainingen wel al deed. Maar ik voelde me redelijk, gewoon 's ochtends oké. En in de warming-up eigenlijk ook prima. En de start was bergop, 4 kilometer lang omhoog. Niet stijl, maar wel 4 kilometer lang bergop. Dus daar ben ik wat te voorzichtig gestart. Dat doe ik bijna altijd. En nu helemaal, omdat ik wat bang was om echt al te diep te gaan. Ik wist niet zo goed
waar mijn grens lag. En voorzichtig starten, wat betekent dat dan? Hoe bepaal jij je start?
Nou, je krijgt
gevoel dus eigenlijk... of wattage?
Op wattage, ja. Dus, ja. En ook op gevoel natuurlijk. Maar je krijgt een pacingplan vanuit de ploeg en met mijn coach. Mijn coach Jozu was daar ook bij. Die reed in de auto achter mij. En dan zeggen we van zoveel wattage hier, zoveel wattage daar, zoveel wattage daar. En ja, ik durfde dat nog niet helemaal aan. Ik wilde dat met mijn gevoel peilen van kan ik dat vandaag of lukt dat niet? En ik durfde het nog niet helemaal tot de maximale...
Hoe lang was de tijdrit, El?
17 kilometer.
Hoe lang deed je erover in minuten?
22:50.
Oh ja.
Ja. En goed, daarna even een korte afdaling en het was heel winderig. En ik had voor het eerst een nieuw stuurtje waar ik voor het eerst mee reed. Dus dat is ook wel even wennen, maar dat voelde meteen eigenlijk wel heel goed en natuurlijk. En,
wat is er anders aan?
De positie is iets anders omdat de UCI-regels vorig jaar zijn veranderd. Je kan iets hoger met je armen. En deze is nog weer iets meer gepersonaliseerd op mijn armen. Dat hebben we getest op de baan in Valencia.
Oké. Okay.
En daar reed ik nu voor het eerst mee. Dus dat was ook heel leuk om te proberen. En het voelde eigenlijk allemaal wel heel goed. Ik kon lekker... in het tweede deel dacht ik... Oh ja, ik voel wel dat ik echt wel kracht kan leveren. En vanuit de auto werd dan gezegd... Op dit gedeelte moet je wat gas terugnemen. Maar toen dacht ik, ja, dat vind ik zonde. Ik ga niet zomaar helemaal gas terugnemen. Dus toen kwam ik er lekker een beetje in. En het laatste gedeelte was ook heel goed. En ik vind het nog wel moeilijk om echt heel diep te gaan. Ik dacht nog wel even aan de bevalling tijdens die tijd. Dat ik dacht, ja, ik mag niet zeuren, want die bevalling was veel erger. Maar dit is toch heel anders, dacht ik. Het is toch niet te vergelijken. Ja, dus goed.
En El, je zegt, ik vind het nog wel spannend om echt heel diep te gaan. Waar zit dan die spanning?
Ja, het vertrouwen mis ik daar nog een beetje in. Ik heb het gewoon nog niet gedaan in trainingen. Ik ben nog niet zo in de echt hoge piekwattages geweest. En het vertrouwen wat ik nog niet heb, is of ik daar genoeg van herstel om dan weer om daarna goed verder te gaan of om daarna de finish goed te halen. Maar goed, daarvoor heb ik gewoon een aantal wedstrijden nodig om dat vertrouwen op te doen, denk ik, om dat wel weer te voelen.
Cool, want je won.
Want ik won. Ja, ja, superleuk. Ja, en ik was uiteindelijk ook heel blij met de wattages. Want natuurlijk...
Ja, want dat vroeg ik me af.
Ja, natuurlijk want, ging het me daarom. Natuurlijk wilde ik... Ik vond het heel relaxed dat ik won, natuurlijk. Maar ik wist ook wel dat ik daar qua concurrentie niet... De wereldtoppers stonden er niet aan de start. Dus het is moeilijk te vergelijken. Maar ik was heel blij met deze tijdrit. Ik deed wat ik ook eigenlijk wilde doen. Wat ik in de training kon. En wat ik nu dus ook in de wedstrijdssituatie weer... weer helemaal kon uitvoeren. Dus daar was ik gewoon heel tevreden mee. Zeker... Ja, eigenlijk zat ik helemaal zo in het proces dat ik dacht... Oké, ja, dit kan beter en dit moet beter en zus en zo en zo en zo. En toen later, toen zat ik zo op het vliegveld... en toen had ik het er nog even met mijn coach over en met Benjamin en zo natuurlijk. En toen had ik even zo'n bezinningsmomentje dat ik dacht... Ja, het is eigenlijk ook wel gewoon heel tof. Het is gewoon, ik ben weer begonnen. Het gaat gewoon allemaal precies zoals ik zou willen. Ik win mijn eerste tijdrit. Ja, dat is ook wel gewoon even een momentje van wauw. Ook wel even genieten. Ook al is het niet de grootste koers, maar ja, het was wel een heel lekker begin zo.
Ja, maar kijk, weet je wat het natuurlijk ook is? Ook al is het niet de grote koers, dat benoem je al wel een aantal keer. Maar ook daar rijdt gewoon best wel wat goede rensters in de rond. En in een tijdrit is het natuurlijk wel zo dat jij gewoon kan zien wat je hebt gedaan.
Ja,
en
daarom.
Als dat gewoon is wat je wil, dan maakt het natuurlijk helemaal niet uit wie er allemaal niet waren.
Nee.
Jij was er wel en jij hebt gedaan wat je wilde doen en wat je kan. En dat is dus al heel positief. En dat is natuurlijk super mooi in dit hele proces.
Ja, precies. En natuurlijk weet ik dan nog niet wat dat waard is ten opzichte van mijn echte concurrenten. Maar ik weet ook wel dat er nog een schepje bovenop moet voor mijn topvorm uiteraard. Maar goed, in dit stadium ben ik hier echt heel blij mee.
Tof.
Ja.
Hey, en nu? Want tussen de bedrijven door neem je deze podcast nog even samen met mij op.
Ja, ja, ja.
Want er staat alweer de volgende wedstrijd op de deur te kloppen.
Ja, ja, ja. Ik ga weer naar Frankrijk voor de Tour de Normandië. Ja, dus die begint donderdag. En die begint ook met een tijdrit. Wel een totaal andere tijdrit. Echt heel anders. Maar ja, daarom...
Vertel, wat is er anders aan?
De tijdrit is 10 kilometer. Dus sowieso een stuk korter. Ja. Hij begint bergop. Met een steil klimmetje van 500 meter. En daarna komen er heel veel bochten in een steile afdaling. Er zitten sowieso heel veel bochten in het parcours. Dus het is gewoon heel technisch met heel veel aanzetten. Bergop, bergaf. Ja. Nou, niet iets wat op mijn lijf geschreven is. Maar wat wel een supergoeie oefening is voor mij. En zeker in deze fase. Dus,
en ook 10 kilometer, hè? Want dat ligt natuurlijk, als je een kortere tijdrit rijdt, ga je ook hogere wattages rijden.
Ja, en precies. Ja, dat is wel het idee. Maar je hebt dus ook afdalingen waarin je bijna geen wattage kan leveren. Dus dat is echt een flinke uitdaging.
Veel interval.
Zeker, zeker. Ja, dus weer een nieuwe stap in mijn proces.
En dan, ik ga het er toch even ingooien. Als je dus wint, dan heb je de leiderstrui.
Oh ja, nog niet eens over nagedacht.
Nee, maar ik gooi het er gewoon even in.
Ja, even extra motivatie.
Geen druk.
Geen druk. Dan zou je de leiderstrui hebben.
Want je hebt nog niet zoveel leiderstruitjes.
Nee. Dus dat zou wel echt mijn carrière compleet maken. Als ik daar even een dag de leiderstrui zou mogen dragen. Ja.
Volgende week hebben we Binda. Volgend weekend.
Ja, een mooie koers.
Ja, zeker. Prachtige koers. Volgens mij is het weer een beetje hetzelfde als dit. Dat we eventjes op last minute gaan bekijken of we wel of niet opnemen.
Ja, onze podcastmaster is namelijk op skivakantie daarna.
Oh ja! Ja, want het is ook een belangrijk weekend voor onze podcastmaker.
Ja, zeker. Die gaat namelijk. Mogen we dit melden of is dit eigenlijk topgeheim?
Ja, we doen het gewoon. Maar we komen gewoon weer een keer terug voor...
We zijn ook gewoon al en we zien het verder wel allemaal. Ja. We kletsen gewoon weer lekker weg de volgende keer. En ik hoop dus volgend weekend, zo niet, dan gewoon het weekend erna. En dan kletsen we extra weg.
Ja, want je doet ook Gent-Wevergem, toch?
Ja, daar ben ik. Ja. Dus dan kunnen we echt weer een verhaal uit de koers. Echt voor het eerst een verhaal dat ik echt in de koers ben.
In de koers waar we de podcast over maken.
Precies,
ja. Cool, ja, ik kijk er nu al naar uit.
Ja, wordt leuk, Rox. Wordt leuk. Oké, tot de volgende weg kletsen. Hoi, hoi. 39 minuutjes hier.